Goedemorgen. Goedemorgen. Het thema van vanmorgen is al duidelijk gemaakt door de kinderen. We gaan daar wat over lezen. En wel uit het boek van de profeet Jesaja. En daarvan hoofdstuk 42, vers 1 tot en met 12. Jesaja 42, vers 1 tot en met 12. We kunnen meelezen vanaf het scherm. Daar zegt de tekst, en wie er dan precies spreekt, daar, nou ja, dat moet ik misschien wel uitleggen straks. Maar luister maar naar wat de tekst zegt. Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen, hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde, ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Dit zegt God de Heer, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geeft en levensgeest aan allen die daar verkeren. In gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen en ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken. Om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerken, wie in het duister zitten uit de gevangenis. Ik ben de Heer, dat is mijn naam. Ik deel mijn majesteit niet met een ander, noch de lof die mij toekomt met een beeld. Wat eertijds werd voorzegd is nu vervuld en ik kondig jullie nieuwe dingen aan. Nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren. Zing voor de Heer een nieuw lied. Laat zijn lof klinken van de einden der aarde. Jullie die de zee bevaren en alles wat leeft in zee. Jullie eilanden en allen die daarop wonen. Laat de woestijnen zijn steden hun stem verheffen. De tentenkampen waar de stam van Kedar leeft. Laat de rotsbewoners uitbarsten in gejuich. Luidkeels roepen vanaf de toppen van de bergen. Laten zij de Heer hulde bewijzen en zijn lof verkondigen op de eilanden. Tot zover de Bijbellezing van vanmorgen. Het eerste gedeelte daarvan, dat blijkt op een gegeven ogenblik wel, is het woord van God. Dat is God zelf die spreekt. Het tweede gedeelte is de oproep om daarop te antwoorden. Over nieuw gaat het. Ja, er is een plaatje met een beetje geluk. Oh ja, wacht. Ik mag, dat is ook zo. Kijken of ik er wat mee kan beginnen. Meestal is dat wel zo. Heb ik hem aan? Ja, hij doet. Ik heb maar even een willekeurig automerk op het scherm gezet en een willekeurig type nummer ook. Nou, dat is niet helemaal waar hoor. Ik rijd in een oude versie hiervan. Dus ik denk, als ik het dan toch over nieuw wil hebben, kan ik beter een Toyota laten zien. Ik heb er verder geen aandelen in trouwens hoor. Maar dan, als je in een oude versie rijdt, dan is het zo nu en dan wel leuk om even te kijken naar de nieuwe versie. Ik hoop nooit het allernieuwste model, want er zitten kinderziekten in. Maar het is wel leuk om er zo nu en dan even naar te staren, denk ik. Ik denk dat de meeste mannen dat wel met me eens zijn. In ieder geval de autorijders en een aantal vrouwen waarschijnlijk ook wel. Nou, klaar. Nou, dit is wel een hele mooie auto. Het is natuurlijk ook heel mooi gefotografeerd. En als je zoiets ziet, dan denk je, oh ja, verdraaid zeg. Zo'n auto, als ik dan toch een auto zou willen hebben, dan zou ik misschien deze wel willen. Die er zo mooi uitziet. Nieuw is fijn. Soms. Maar niet altijd. Soms is nieuw niet zo fijn. Ik heb even een paar plaatjes opgezocht. Het eerste plaatje daar in de hoek. Ik had misschien nog een haar. Ja, waarachtig. Herkent iemand dat trouwens? Weet iemand waar en wat dat is? Dat is het stadhuis van Middelburg. En dat is bij de bevrijding van Nederland compleet weggebombardeerd geweest. En toen hebben ze het gerestaureerd. Maar ze wisten toen nog niet zoveel van restauraties af. Dus de buitenkant ziet er werkelijk geweldig uit. Maar als je binnenkomt is het allemaal beton. Allemaal platgrijs beton. Want meer hadden ze op dat moment ook niet. En ze dachten natuurlijk, nou, als de buitenkant er maar goed uitziet. Maar het is, met de huidige kennis van restauratie zou het er volkomen anders uit komen te zien. Zouden alle houten balken er weer in komen. Alle houten dingen die er vroeger in zaten, zou allemaal weer gerepareerd worden. Maar dat hadden ze toen niet en konden ze toen niet. Dus het is wel nieuw, maar ja, mooi aan de buitenkant, maar niet fijn als je binnenin loopt. En dat tweede plaatje, ja, is allemaal wel mooi nieuw hout natuurlijk. Ja, kun je zeggen, ik heb mooi nieuw hout bij huis. Maar ja, dat schiet niet op in dit geval. Want dat is natuurlijk niet goed, dat moet er staan, dan stort het hele mooie gebouw in. Die mooie oude boerderij, die gaat eraan als er geen hout omheen staat. Dus dan kun je wel zeggen, ja, mooi is nieuw. En nieuw is fijn. Dat is niet altijd zo. En soms is het oude ook gewoon te waardevol om te vervangen. Ik weet niet of ik zal er niet naar vragen of iemand van jullie zo'n ei in huis heeft. Het is een ei namelijk. Het is een kunstwerk. Ik zal er niet naar vragen, want dan heb je meteen kans dat de dieven erachteraan gaan. Want het is een van de meest kostbare dingen die er aan kleine kunstwerken gemaakt zijn ter wereld. Het is een ei van Fabergé. Een hele beroemde juwelenmaker. En die maakte uitsluitend van dit soort juwelen eieren voor koninklijke huizen. En als ik me goed herinner, was dit er eentje voor het koninklijk huis van Rusland. Voor de tsarenfamilie. Dit is onbetaalbaar, zo'n ding. Als je die in huis hebt, dan moet je er een enorme brandkast omheen zetten. Dus het is nog de vraag of je er dan wat aan hebt. En eten kun je hem ook niet. Maar het is wel heel mooi antiek, dat bedoel ik er maar mee. Niet alles wat oud is, moet weg, want sommige dingen zijn prachtig. En dan moet je ze echt niet voor nieuw vervangen. Dus, soms niet. Soms is nieuw niet fijn. Ik heb nog steeds een beetje ruzie met het apparaat. Geef hem maar even een duw als je wilt, anders dan duurt het zo lang. Dat betekent ook, ik vertrouw op jou in het vervolg. Het betekent ook dat wij ook wel eens wat bij nieuwe dingen en nieuwe zaken en een nieuw jaar ons wel eens wat onzeker voelen. Ik noem dat maar even een koudwatervrees. Daar hoef je overigens bij het doopvond hier niet bang voor te zijn, hoor. Als er gedoopt wordt hier in dit doopvond, dat heb ik uit eigen ervaring meegemaakt, dan zit er heerlijk warm water in. Dus iedereen die erover denkt om zich te laten dopen en weerhouden wordt door koudwatervrees, dat kun je in elk geval aan de kant zetten. En daarmee, moet ik zeggen, zijn we wel in bevoorrechte positie vergeleken met ik weet niet hoeveel christenen ter wereld, waarbij gemeenten en ook baptistengemeenten soms eerst een wak moeten hakken voordat er gedoopt kan worden. En bij mijn grootmoeder toen ze gedoopt werd, bijna 100 jaar geleden denk ik, weet ik veel hoe lang geleden, en meemaakte dat de koster van tevoren tegen haar zei, ik heb het ijzer even afgehaald voor je. Er zijn nog andere situaties om in gedoopt te worden. Maar koudwatervrees, dat kennen we wel. Ik ken dat zelf in ieder geval heel erg. Je moet altijd eerst even voelen met meteen zo van, doen we het of doen we het niet? Nou, bij zo'n zwembad, dan ziet het er wel chic uit. Bij 2016, dan vraag je je ook af, wat gaat het nieuwe jaar brengen? Wat gaat er gebeuren? Wat komt er van terecht? Zijn er mooie dingen te verwachten? Het is een nieuw jaar, maar is het daarom ook goed? Sommigen hebben geweldige verwachtingen voor het nieuwe jaar. Anderen die hebben donkere vermoedens, want het is de vraag of dit goed afloopt. Spannend zoiets. Onzekerheid. Hoe komt het met die sprekers? Een van de die hier nou straks met z'n drieën elke maand jullie gaan toespreken. Dan moet je maar afwachten hoe dat gaat lopen. Ik heb een plaatje van een van die sprekers gevonden. Daar staat onder, schakel al uw laptop in. Ga online naar de volgende website www.annedevries.nl. Nou, dat doen we vanmorgen niet, hoor. Maar je kunt je voorstellen, ook deze gemeente is een gemeente die een nieuwe periode ingaat. Dat hebben we duidelijk gemerkt. Hebben jullie duidelijk gemerkt. Misschien voor sommigen nog niet zo helder, maar dat is echt gaande. Er gebeurt hier wat. Er is wat aan de gang hier in deze gemeente. Maar wat gaat dat doen? Wat komt er tevoorschijn? Wat mogen we verwachten? En ook, wat levert het voor verandering op? Verandering betekent ook altijd enkele mate van onzekerheid. Wat gaat het dan doen? En een zekere mate van zorg is er ook altijd bij. Dat is gewoon reëel, daar moet je reëel over wezen. Zo is dat nou eenmaal. Doe de volgende maar. Want hoe gaat dat? Hoe gaat dat worden? Nou, nu gaan we naar de tekst van Jesaja, die ik voorgelezen heb. Even een klein beetje bijbelstudie erbij, dat is mooi gratis meegenomen. Er zijn 4 van die liederen van de knecht van de Heer in het profetenboek van Jesaja. 4 Ebed Yahweh liederen, zoals ze heten. Ebed Yahweh is het Hebreeuwse, de Hebreeuwse term voor de knecht van God. 4 van die liederen. Deze in hoofdstuk 42, eentje in hoofdstuk 49, eentje in hoofdstuk 50. En de meest beroemde en bekende in het laatste stukje van hoofdstuk 52 en hoofdstuk 53. Want daar staan de teksten in dat door zijn striemen ons genezen is geworden. Daar staan de teksten in over de lijdende Christus. Over de lijdende Messias. Nou zijn die teksten al heel oud. Jesaja leefde 2800 jaar geleden of zo. Dus je kunt je voorstellen dat 2800 jaar lang mensen over deze teksten hebben nagedacht en zich af hebben gevraagd, wie is dat? Wie is die knecht van de Heer? Wat moet ik me daarbij voorstellen? En er zijn antwoorden op gegeven natuurlijk. Orthodox Israël zegt, orthodoxe Jodendom zegt, dat zijn wij. Israël is het volk van God en dienaar van God. Zo staat het ook letterlijk in het Oude Testament. Israël wordt daarmee bedoeld. Het is Israël die beschreven wordt in de vier liederen van de knecht van God. Anderen zeggen, ja maar wacht even, daar zit ook wat anders nog aan vast misschien. Want het was koning Cyrus, koning Kores, de keizer van ik weet niet hoeveel volkeren, die ook de keizer was over het gedeporteerde volk van Israël. Die uiteindelijk zei, jullie mogen terug in de tempel herbouwen en de stad. Hij is degene die de wil van God uitvoert. Ook al weet hij dat misschien niet eens zo precies. Maar hij is degene die Israël uit de ballingschap terug laat keren. Kores, Cyrus, is de dienaar van God. Weer anderen zeggen, ja maar luister even. Kijk eens naar Jesaja die het spreekt, die het zegt, die het woord van God doorgeeft. Is hij dan niet de knecht van God? Hij is toch degene die aan het woord komt. Hij is degene die door God geroepen wordt en aangesteld wordt als een licht voor de volkeren. Dat klopt ook. Maar ook vandaag de dag zijn er nog altijd miljoenen mensen die luisteren naar het woord van Jesaja, 2800 jaar oud. We hebben geleerd, omdat we Jezus hebben leren kennen, dat het een tekst is die op zijn scherpst vervuld wordt in Jezus van Nazareth, de Messias van Israël. Het is een Messiaanse tekst. Daarin zijn we anders dan het orthodox Jodendom. Daar is verschil van mening over. Maar het is voor ons duidelijk, voor de gemeente van gelovigen, voor de gemeenschap wereldwijde gemeenschap van gelovigen is het duidelijk. Het gaat over Jezus. Dit zijn teksten die over Jezus gaan. Het zijn teksten die iets zeggen over het nieuwe dat Jezus brengt. Dat is wel bijzonder, want in het Oude Testament kom je ook een Bijbelboek tegen dat zegt er is niks nieuws. Zo is het toch? Niks nieuws onder de zon. Prediker zegt dat. Je zegt, het is allemaal hetzelfde. Het draait maar en dan komt weer een nieuw jaar en dan komt weer een nieuw jaar. Dus je wordt er ontzettend moe van, zegt hij dan ook op een gegeven ogenblik. Ik kan me dat ook voorstellen. En dan ineens komt er de Zoon van God op aarde. Het nieuwe dat onvergelijkbaar is met al het nieuws wat wij kunnen bedenken. Hij is het volstrekte nieuwe. Jezus is het nieuwe. Laat het volgende plaatje maar even zien als je wilt. En waarom zeg ik dat nou? Nou, ik zeg dat omdat de teksten die ik voorgelezen heb in Jezus waar zijn geworden. Jezus is alles wat hij zegt. Hij is alles wat hij zegt. En hij is ook alles wat er over hem geprofeteerd wordt. Iedereen die de Alpha-cursus heeft meegemaakt, die kent dit al wel. Dat er meer dan 300 profetieën door Jezus waargemaakt zijn in zijn leven. Waarvan 29 op één dag. Op de dag dat hij stierf. 29 profetieën. Sommige daarvan heeft hij doelbewust, absoluut gericht vervuld. Op het moment dat hij zijn leerlingen naar buiten stuurt en zegt, haal me die en die ezel. Dan doet hij daarmee een vervulling van een Messiaanse tekst. Heel doelbewust en heel secuur. Maar er zijn heel wat anderen bij waar hij helemaal niks aan kon regelen, maar die wel door hem vervuld werden. De plek waar hij geboren werd bijvoorbeeld. Dat is lastig regelen hoor. Moeilijk om dat te organiseren hoor, als ongeboren kind. Waar wil ik geboren worden? Onmogelijk om precies te wezen. Jezus wordt geboren op een plek waar hij moet geboren worden. Vanwege de belofte in Micha 5. Nieuw. Jezus is nieuw. Dat is een les waar Israël over nagedacht heeft en over na moet denken. Hoe werkt dat? Voor Israël is de Jesaja-tekst de tekst van de uittocht. De knecht van de Heer leidt het volk in de uittocht uit de ballingschap. Terug naar het beloofde land, terug naar Jeruzalem dat verwoest is. Dat opgebouwd moet worden en de tempel die hersteld moet worden. Waar de dienst van God weer gevierd en gedaan moet worden. De knecht van God brengt Israël terug in het beloofde land. Maar dat het ook de Messias zou kunnen zijn. En dat die Messias in Jezus zichtbaar zou kunnen worden en zelfs persoon zou kunnen worden. Dat is voor Israël een worsteling. Niet aan het begin hoor. Aan het begin was elke christen Jood. De hele gemeente van Jeruzalem was een Joodse gemeente. En het is dus ook nonsens om te bedenken dat, dat is ooit in de westerse theologie opgekomen, dat de doop in plaats gekomen is van de besnijdenis. Dus even een zijspoortje voor de liefhebbers. Dat is volstrekt onzin. Maar die hele Joodse gemeente hoefde haar besnijdenis niet opgeven om gedoopt te worden. Er is iets om over na te denken. Maar wat ik vooral aandacht op wil vestigen, dat zijn die plaatjes. Want in de tekst die ik gelezen heb, staan twee dingen. Daar staat in dat het nieuwe dat de knecht van God brengt, is dat hij blinden de ogen zal openen. En dat hij gevangenen zal bevrijden. Twee plaatjes. Eentje uit een kinderbijbel, ik weet niet eens zo goed welke. Met hele mooie plaatjes erin. Waarbij Bartimeus door Jezus genezen wordt. Een hele mooie geschiedenis, daar preek ik nou niet over. Maar hij doet het dus echt. Hij maakt echt blinden ziende. En een andere, dat is een beroemde, zeker beruchte verhaal uit Johannes 8. Waarbij een aantal leiders van Israël een op overspel betrapte vrouw bij Jezus brengen. Op een hete daadje, zoals ze dat noemen. Ik denk dan altijd, hete daadje, waar is die man in vredesnaam waar ze mee uitgesproken heeft? Maar goed, dat weet ik dan weer niet hoe dat zit. Maar zij wordt door Jezus bevrijd. Zij wordt door Jezus vrijgemaakt van de huichelachtige beschuldiging van de leiders van Israël. Zij krijgt weer het recht om te leven. Zij mag terug in haar bestaan. Ga heen. Zondig niet weer. En ze gaat heen. Jezus bevrijdt mensen. In zijn aardse bestaan en in zijn aardse leven. Hij is de knecht van God. In hem komt het nieuwe. Laat de volgende maar even zien. En dat is de manier waarop het nu naar ons toe komt. Mensen hebben vaak een hoop vragen over de Bijbel. En er wordt ook vaak geroepen dat de Bijbel zo'n ingewikkeld boek is. Nou ja, ja. Als theologen zeggen wij dat dan ook wel natuurlijk, hè? Want dat helpt ons aan werk, dus dat moet je een beetje aan de gang houden. Maar in wezen is het allemaal heel eenvoudig. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. Dit is de geloofsroute die in het Nieuwe Testament en ook in het Oude Testament al te vinden is. Dus de geloofsroute van de bekering, dus de eerste stap. De geloofsroute van de doop, waarin je aan Jezus verbindt, in lijden, sterven en opstanding. De geloofsroute van brood en wijn, die we met elkaar gaan vieren straks hier aan tafel. En de geloofsroute van de vervulling met de Heilige Geest. Dan heb je het hele verhaal wel zo ongeveer gezegd, hoor. Ingewikkelder dan dat is het niet. Dat is het nieuwe dat God brengt in Jezus, ook vandaag. Voor mensen van nu. Voor mensen die wel voelen dat ze ouder worden. En misschien ook wel wat krakkemikkiger worden. Ik merk dat natuurlijk aan mezelf langzaamaan steeds meer. Dat je steeds krakkemikkiger geworden. Dat de dingen niet meer gaan zoals je wilt. En de spieren niet meer doen zoals je wilt. Het is een boodschap voor mensen die in een dodelijke route zitten. Om nieuw te worden in Jezus Christus. Om in Jezus te ervaren en mee te maken. Dat je compleet, maar dan ook compleet verandert en vernieuwt. Naar een mens die voortdurend in dat proces van vernieuwing doorgaat. Er groeit een nieuwe persoonlijkheid. Er groeit een nieuwe mens voor ieder. Die deze route van de Bijbel, deze route van het geloof volgt. Daar hoor eigenlijk nog een plaatje bij, maar daar kom ik zo nog op. Dit is de weg die God geeft. De weg van vernieuwing en de weg van verandering. Laat de volgende maar even zien. Nieuw in Jezus. Dat heeft betekenis dus voor mensen persoonlijk. Het heeft betekenis voor jullie en voor mij, zoals we hier in de kerk zitten. Het heeft betekenis voor de kinderen die bij elkaar zijn. Het heeft betekenis voor al die lui die nou niet in de kerk zitten. Al die Munterdammers, die weet ik wat zitten te doen. Hopelijk allemaal positieve dingen. En zich heel erg druk maken, misschien wel om allerlei goede zaken. Of misschien ook wat niet. Maar die hier niet zijn en ook niet in een andere kerk zijn. En het evangelie niet horen. Dat geldt voor iedereen. Dat geldt ook voor deze gemeente. Ik heb er maar even een mooi plaatje van opgezocht, dat helpt wel. Nieuw in Jezus. Als je je zorgen maakt en als je verwachting hebt over het nieuwe, dan kun je uiteindelijk maar één ding doen, en dat is wat deze gemeente ook wil en doet. Oriëntatie op Jezus Christus. Nadenken over wat wil Jezus. Welke route heeft Jezus voor deze gemeente uitgestippeld om van grote betekenis te zijn? Hier in deze kerk. En daarbuiten in deze plaats, om van betekenis te zijn voor al die mensen die jullie ontmoeten. Misschien denken jullie van, nou ja, dat zijn er niet zoveel. Ik heb daar een keer een test over gedaan, dat was heel boeiend. Ik gaf een training aan een aantal kringleiders in de baptistengemeente Hoogezand-Beukemastraat. En ik vroeg ze om op te schrijven, elk voor zich, de namen van de mensen waar ze, die geen gelovigen waren... En waar ze meer dan hallo-contact mee hadden, zeg maar. Van, mooi, mensen waar ze meer mee contact mee hadden. En ze schreven ze op. En we kwamen op een gemiddelde uit van 10 per persoon. Er waren 12 mensen, er waren 120 mensen. Neem een paar overlappingen weg. 100 mensen die kleine groep alleen al bereikte. Een gemeente van 100 leden bereikt dus 1000 mensen. Denk ik dan als simpele HBSB'er. Ik tel het gewoon maar even uit. 1000 mensen. Jullie hebben 1000 mensen onder je beheer. 1000 mensen onder je beheer. Het heeft betekenis. Deze gemeente heeft betekenis alleen al door het feit dat er 1000 mensen zijn, en waarschijnlijk wel veel meer ook nog, die op een of andere manier aan jullie het nieuwe merken van Jezus Christus, het nieuwe van de Messias van God, het nieuwe van het reddende werk dat hij doet door zijn bloed en door zijn dood en door zijn opstanding. Wat een formidabele gedachte. Dat bewijst en toont ook aan waarom de gemeente van Jezus Christus in eeuwen van vervolging, toen ze net begon, als een olievlek zich uitbreidde over de wereld. Wat volgens normale groepsprocessen helemaal niet kon. Dat gebeurde in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis. Dat de kerk explodeerde over de bekende wereld van toen. Tegen alle verwachtingen in. Want er waren mensen die van betekenis waren voor anderen. Er waren volgelingen van Jezus die van betekenis waren. Wat betekent dat nou? Zoeken naar wat Jezus wil. Zoeken naar het nieuwe dat Jezus wil geven hier in deze gemeente. Zonder al te veel zorg te hebben over wat dat dan precies mag opleveren. Zonder al te bang te wezen over wat dat voor veranderingen gaat opleveren. Geloof me maar, leven met Jezus is nooit saai. Als je een saai leven wil, dat roep ik altijd, dan moet je vooral de route van de duivel gaan. Want dat kun je vanaf het begin uittekenen. En je weet precies waar het eindigt, in de duisternis. Maar als je leven wilt hebben, dat je in beweging zet. En waar je elke dag opnieuw mag bedenken, er gebeurt wat hier. Er vindt wat plaats in mij, er vindt wat plaats in deze gemeente. Volg Jezus van Nazareth, want je zult te kijken staan wat er allemaal gaat gebeuren. Je weet niet wat je overkomt. Kom meebidden. Kom meedenken. Kom meedoen. Mee met het nieuwe dat God geeft. Mee met het nieuwe dat Jezus in deze gemeente doet. Meld jezelf daarin aan. Stap in Jezus' voetspoor. En denk als gemeente na over, wat betekent deze vernieuwing? Jullie hebben van alles en nog wat aan kostbare dingen in handen gekregen. Van God zelf. Gaven, talenten, mogelijkheden, enthousiasme. Weet ik veel. Elke keer als ik hier kom, ik ben nu een paar keer hier geweest, elke keer weer kijk ik mijn ogen uit. Dan denk ik, wat gebeurt hier allemaal? Geweldig. En gebeurt hier van alles. Het is de kans om het nieuwe van Jezus, niet alleen te ervaren, maar ook door te geven. Niet alleen te ontvangen, maar ook te schenken. Weg te geven. De gemeente van Jezus is een weggevende gemeente. Ik wens jullie van harte toe dat God jullie daarin zegenen zal en helpen zal. Om de zegen die je vanmorgen mag ontvangen, om die ook inderdaad weg te kunnen geven naar 1000 mensen. Deze week. Om vervolgens opnieuw terug te keren en opnieuw gezegend te worden. En weer weg te geven. Om van enorme, ongehoorde betekenis te zijn voor de samenleving van vandaag. Dat wens ik jullie toe, dat wens ik mezelf ook toe. Gods genade is groot. En hij zal jullie en mij in staat stellen om het ook te doen. Amen.